Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Maar het moet niet zo zijn dat we kleding aan moeten omdat we de man moeten pleasen of de vrouw moeten pleasen. Daardoor word ik getriggerd dat het anders kan, maar beter.
Als jong meisje keek ze naar het EK in 1988 en zelf is ze uitgegroeid tot een van de beste Nederlandse voetballers ooit. En daarmee is ze een groot voorbeeld voor veel voetballende meisjes. Vanuit de studio in het Olympisch Stadion in Amsterdam is dit Helden de podcast en mijn naam is Thijs van Dijk. En tegenover mij zit niemand minder dan Daphne Koster. Daphne begon haar voetbalcarrière op 6-jarige leeftijd bij het jongensteam van SVA in IJsseldelft en groeide uit tot een van de beste speelsters van Nederland. Sinds zij als aanvoerster in 2009 met de Nederlandse Leeuwinnen de halve finale bereikte, is ze een waar rolmodel voor vele meisjes die dromen van een leven als prof. Zij slipte bijna alle mogelijke prijzen in de wacht. 7 keer landskampioen, 5 keer bekerwinnaar en op 18-jarige leeftijd was zij de jongste aanvoerder bij Oranje en ze heeft inmiddels in totaal 139 interlands achter haar naam staan. Zij was ook de eerste Nederlandse vrouw met een profcontract in de Verenigde Staten, waar ze bij Sky Blue FC speelde en grote indruk maakte. Na deze prachtige voetbalcarrière is zij nu moeder van 2 dochters en werkt ze al een aantal jaar als manager vrouwenvoetbal bij Ajax. Ook is zij werkzaam als voetbalanalist bij de NOS en ESPN. En last but not least is zij bij ABN AMRO betrokken als ambassadeur talentontwikkeling, waarmee zij jonge talenten helpt met het maken van de volgende stap in hun carrière. Wij praten vandaag uitgebreid met haar verder. Daphne, welkom in de studio. Fijn dat je er bent. Ja, we beginnen deze podcast altijd met 3 dilemma's voor onze gasten. En waarin ik je eigenlijk alleen wil vragen om ja of nee of eens of oneens te antwoorden. Want later in de aflevering wil ik daar even dieper met je op ingaan. Ben je er klaar voor? De eerste stelling is meteen een pittige stelling. Ook ik had in 2017 Europees kampioen moeten zijn.
Ja.
De tweede stelling. Lieke Martens is onlangs verkozen tot mooiste sportvrouw volgens mannenblad FHM. En dat betekent dat wij er als vrouwenvoetbal nu echt bij horen.
Oh, je hoort een zucht, hè? Nee.
En de laatste stelling. Op een dag word ik bondscoach van Oranje.
Nee.
Nou, de luisteraars horen het al, er zitten wat twijfels in. Dus ik denk dat hier hele interessante discussies over gaan ontstaan. Maar voordat we de diepte ingaan over jouw stellingen en je keuze die je gemaakt hebt, gaan we even luisteren naar een fragment wat jij hebt meegebracht. Want eigenlijk in elke aflevering vragen we onze gasten om een speciaal fragment te nemen wat hem of haar inspireert of heeft geïnspireerd. En jij hebt ook een fragment meegenomen van jouw sportheld. Laten we even gaan luisteren naar dit fragment.
De eerste corner voor Nederland komt van Erwin Koeman. Erwin Koeman neemt die bal. Bal wordt doorgekopt door Gullit. En wordt dan toch weggewerkt door de Sovjet-Unie. En dan is het Erwin Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staan. Kan die bal komen? De Gullit komt niet. Die heeft het erin. Het is een goal. Het is die bal van Erwin Koeman. Dat van Basten. Het is Gullit die zijn eerste doelpunt scoort in dit Europees kampioenschap. Een fantastische goal. Tegen de verhouding in. Maar wat maakt ons dat wel uit? Helemaal niet. Want Nederland staat op 1-0. Dus zijn we blij. En Van Basten zegt, die doet eigenlijk wat goed. Die komt de bal heel goed door. En dan staat Gullit helemaal.
Ja, kippenvel. Ik krijg elke keer als ik dit fragment hoor nog steeds kippenvel. Waar hebben we net naar geluisterd?
Ja, dat is een moment van het Nederlandse elftal op het EK van 88. Waar ik bij was ik een 7-jarig meisje. Wat op dat moment naar het voetbal keek. En het was Gullit die de winnende op het eerste doelpunt binnenkopte. Ja, dat is voor mij staat dit wel een beetje symbool voor heel het EK. Maar ook later in mijn fase met Gullit, dat ik hem heb leren kennen.
En waarom inspireert dit fragment jou dan zo? Want ja, iedereen zal uit die EK-finale het doelpunt van Marco van Basten natuurlijk als eerste noemen. Het mooiste moment van het EK, zeggen vaak mensen, de goal van Basten. Wat maakt dit fragment dan zo speciaal voor jou?
Nou, weet je, Voor mij was het heel erg moeilijk om momenten aan te geven. Want ik haal mijn inspiratie eigenlijk uit heel veel, nou ja, uit sportbeleving. Maar ook uit verhalen. Mensen die ik leer kennen en daardoor nou ja, geïnspireerd raak. Of dat ik iets van hen meekrijg waarvan ik denk, hey, dat moet ik eruit halen. Maar het EK 88, is eigenlijk voor mij het allereerste moment dat ik bewust werd van wat sport met je doet. En dan met Gullit vind ik het nog het speciaal. Hij werd het jaar erop werd hij wereldspeler. Tenminste werd hij voetballer van de wereld.
Bij AC Milan toch was dat?
Ja, moet je nagaan. Dat weet ik. Dat zo scherp heb ik hem zelfs nog niet eens. Maar en ik weet het moment dat hij dat opdroeg aan Nelson Mandela. En nu ik verder in de tijd ben en op dat moment als mijn 7-jarig meisje heb ik dat nooit doorgehad. Maar als je dan weet, als een sporter dat doet, en ik ben me van dat moment ben ik me ook heel erg bewust, is dat hij dus altijd wel gevoel heeft gehad voor wat hij als persoon, wat hij kon zijn voor anderen. En wat dat betekende. En dat hij daar ook voor stond. En nu ik hem heb mogen leren kennen bij de commissie Mijnals. En ik heb hem ook al met het bid van 2018-2022 heb ik hem. Daar heb ik hem eigenlijk voor de eerste keer echt ontmoet. Is hij wel een persoon van als hij gaat praten, dan ben ik altijd even aan het luisteren.
Ja, dat zeg je, dat zei je. Je zegt dat hij kan genieten als hij aan het woord is. Maar hoe komt dat dan? Ja, waar zit dat dan?
Nou ja, door de energie die je dus ziet op tv met de oude beelden van 88 in ons achterhoofd. De energie die hij in het spel neerlegt. Als hij bevlogen van iets is. Ja, dan legt hij diezelfde energie in. En dan, dan praat hij anders dan menig persoon.
Ja,
kan ik van genieten. Als iemand anders is of anders durft te zijn dan de norm. En dat durft hij.
Ja, en dat durfde hij toen ook al natuurlijk door met zijn lange manen die wedstrijden te spelen. Dat was natuurlijk ook al een verschijning op het veld.
Ja.
Maar was hij dan ook, als je dan terugkijkt naar dat EK in 1988, is heel lang geleden. Maar was hij dan ook voor jou de held van het elftal?
Nee, want ja, Gullit, maar ook van Basten natuurlijk. En helemaal in die tijd hoor, want dat is het mooie van vandaag de dag met de meiden. Dus die zien nu ook heel veel sportende vrouwen. Ja, toen de tijd was dat minimaal, dus ik zag alleen maar sportende mannen. Dus mijn voorbeelden waren van Basten, Bergkamp, Edgar Davids wat later dan ook. Gullit, maar Rijkaard. Dus dat waren de iconen op dat moment. En daar keek ik wel als meisje tegenop. En die had ik ook wel boven mijn bed hangen.
En hoe inspireerde hij dan jou in jouw voetbalcarrière? Want jij, als ik het goed heb, jij was verdediger toch in het veld? Of
ja,
ben jij ook een multifunctionele speler geweest als
Gullit? Ja, ik ben begonnen als spits. En langzaam maar zeker
achteruit gezakt.
Ik stak boven mijn teamgenootjes. Toen de tijd alleen mijn jongetje, stak ik bovenuit. Ik werd tegen een goede spits gezet en zo ben ik gescout. En ben je als verdediger word je opgeleid. Maar ik heb heel lang altijd op het middenveld gestaan. Een beetje een type Edgar Davids. Bij Nederlands elftal speelde ik eigenlijk vaak centraal achterin.
Ja, net als Gullit later in zijn carrière. Nee.
Dus ik kon ook aardig koppen, net als Gullit. Nee, maar geïnspireerd. Ik raak geïnspireerd door het te zien. En als ik sport zie, dan wil ik het ook zelf doen. En dat hoeft niet eens voetballen te zijn, maar dat kan ook. Vandaag de dag is dat met wielrennen bijvoorbeeld. Als ik dat zie en ik hoor de verhalen en de praatprogramma's of een podcast, ja, dan krijg ik zin om te sporten. En dan heb je soms het gevoel dat je zelf zo'n sportheld bent.
En heb je nou ook in jouw carrière, want jij zegt het, er zijn heel veel gelijkenissen al met jouw held ook. En jij bent ook best wel een uitgesproken persoon. Je hebt een hele uitgesproken mening. Ook in het veld denk ik dat je heel mondig was. Heb je dat dan ook meegenomen vanuit die inspiratie van Basten en Gullit? Of is dat gewoon vanuit jezelf, vanuit je eigen identiteit?
Nou, ik denk dat deels komt door je omgeving. Dus dat ik altijd de ruimte heb gehad om mijn mening ook wel te ventileren. Dat ik ook werd uitgedaagd, ook door mijn thuissituatie. En dat je ook je aangetrokken voelde door personen als een Gullit of een Edgar Davids met hard werken. En dat je dat wel als maatstaf op dat moment neemt van dat durf ik ook of dat wil ik ook.
Ja, de lat moet altijd hoger.
De lat moet altijd hoger, ja.
En in
mijn tijd, toen ik een meisje van 7 was, ik wist dat er een Nederlands elftal voor mannen was. Maar ik ben denk ik pas op mijn 16e erachter gekomen dat er ook een Nederlands elftal voor meisjes of voor vrouwen was. Want dat, toen de tijd niet de Insta's en de Twitters en noem maar op. Dus je moest het echt van de tv en de krant hebben. Maar daar waren de vrouwen gewoon niet zichtbaar.
Niet zichtbaar op, nee. En je zegt, ik zit ook met hem in die Mijnals-commissie nu, hè, waar je ook heel veel van hem leert. Dat is natuurlijk weer een andere fase ook in jouw leven. In je voetbalcarrière heb je, wat ik zeg, een beetje de vergelijkenissen, die zie ik wel. Maar wat leer je nu dan van hem in je huidige rol of in je huidige functie ook bij Ajax?
Nou, het is niet zozeer Ja, het is wel leren, maar het leren op een ander vlak. Hè. Het is niet zo dat je denkt van nou, dit wist ik niet. Want het is meer dat het een bewustwordingsproces is. Iedereen in die commissie Mijnals zitten er allemaal mensen vanuit verschillende disciplines en vanuit een andere. Alle mensen die daar zitten hebben een andere achtergrond. En die hebben allemaal hun ervaringen. Er zijn een aantal die kunnen dat echt perfect onder woorden brengen. Daar is onder andere Ruud is er een van. En die kan, het is niet zo van dat het een. Het is niet, hij ervaart dat er discriminatie is of racisme, maar het gaat vaak om hoe kunnen we dat veranderen? Waar ligt dat aan? Welke processen zijn er? En als je dat kan aangeven en dat kan hij met een bepaalde mate van energie, daar word ik wel altijd getriggerd door.
Ja, een bepaalde charisma dat hij meeneemt toch eigenlijk?
Ja, dat neemt hij mee. En dat neemt hij mee vanuit zijn achtergrond. Of hij geeft voorbeelden aan waar hij mee te maken heeft. En dat is precies hetzelfde vanuit mijn achtergrond. Meer met de vrouwen, daar geef ik het ook aan. En vaak zie je wel dat er een link is. Dat je tegen dezelfde principes aanloopt. En daar heb je dan over. En dan word je zicht alleen maar groter.
Ja, we praten deze podcast met name over helden en de eigenschappen van helden. En als ik jou een beetje goed begrijp, is een echt eigenschap van een held is dat je ook uitgesproken durft te zijn en anders durft te zijn. Of misschien juist wel jezelf durft te zijn.
Ja, ik zeg altijd, je moet tegen de sporters ook. Als je altijd maar hetzelfde doet als de rest, dan krijg je dus ook hetzelfde resultaat. Dus de kunst is om ook anders durven te zijn, want dan is het resultaat ook anders.
En wat zijn nog meer eigenschappen voor jou van een held of van iemand die echt impact maakt? Want jij bent, ja, eigenlijk ben je er zelf natuurlijk ook wel iemand die impact wil maken, die verandering wil doen.
Misschien, ja, het is wel mooi, hè, want je zegt van wil maken, maar ik ben er niet bewust van dat ik impact wil maken. Nee, het triggert me en ik denk ja, het kan beter en dan er kunnen meer mensen kunnen ergens van genieten of het resultaat kan beter zijn of de. Het resultaat, als je ergens geld in stopt, dan kan het resultaat uiteindelijk groter zijn. Dus er is een grotere winstmarge op. Daardoor word ik getriggerd dat het anders kan, maar beter. Dus het is niet per se continu op zoek naar van wat is de volgende stap. Maar ik zie de volgende stap steeds.
Ja, ja, het is een beetje, het is bijna Cruyffiaans.
Ja, mooi, hè?
Je ziet het voordat het gebeurt. Maar je zegt, kijk, wat je natuurlijk ziet gebeuren eigenlijk, is mensen gaan wel naar je kijken. Het is natuurlijk wel een verandering geweest. En als je dan naar je voetbalcarrière en naar nu kijkt, je was altijd wel een leidend figuur. En dat was Gullit natuurlijk ook heel erg in het veld. En mensen kijken naar hem nog steeds. Hoe is dat voor jou om dat te hebben? Ondanks is, ja, ik ben er niet bewust mee bezig. Het gebeurt wel. Hoe ga je daar dan mee om?
Jeetje, ja, hoe ga je er dan mee om? Gewoon door. Door dat te doen wat ik. Ik ben natuurlijk wel bewust van dat inmiddels dat mensen naar mij kunnen kijken. Dus ik ben, als ik soms op straat loop, ben ik niet helemaal meer vrij in mijn eigen handelen. Dus ik doe misschien wel soms net even iets anders dan dat je zou willen. Maar voor de rest, ja, ik ben me daar dus niet bewust. Ik ben me daar niet, behalve op straat, maar voor dat je gezien wordt en dat je denkt, ja, ik moet niet door rood rijden, want dan denken ze, oh, die Koster die rijdt door rood. Maar voor de rest, nee, gewoon gedraag je gewoon normaal. Ja. En dan vraag jij me, wat is normaal? Ja.
Nee, absoluut niet. Nee, ik begrijp wat je zegt. Kijk, wat mij gewoon heel erg triggert in dit gesprek, ook naarmate we verder gaan, is dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen jouw held, hè? Dus iemand die jij zag op 7-jarige leeftijd op het EK, en jouzelf nu, hoe jij nu handelt. En ik ben ook wel benieuwd naar van hoe dat dan is. Hè? Gullit was voor jou de held op het EK met meerdere mensen. En nu ben jij eigenlijk de held voor veel jonge meisjes, wat ik ook zei in de introductie. Hoe pas je dat dan toe in de praktijk?
Dat gaat automatisch, dus dat denk ik dat wel met, dat hoor je wel van meer leiders. Dat gaat vanzelf, je pakt zelf die positie. En het is niet iets waar je, dat is misschien ook wel of iemand gemaakt is en of iemand doet het gewoon vanuit zijn eigen drang. Dus je hebt het gevoel dat je dat moet doen, een bepaalde verantwoordelijkheid die je ook voelt. Dat je ook denkt, van, ja, als je het laat liggen, dat dan op dat moment het niemand niet oppakt. Maar het gaat grotendeels gewoon echt vanzelf. Het is een ideaal wat je nastreeft, of een droom voor jezelf. Ik wilde als droom profvoetbalster worden. Nou ja, dat is, uiteindelijk is dat gelukt. Of het werk wilde voor Ajax spelen, dat is ook gelukt. En zozeer het Nederlands elftal nog niet eens, want daar kwam ik heel laat achter. Maar het is streven naar dat ideaal. Dat die droom die ik had, wil eigenlijk alleen maar dat al die kinderen dat die kunnen dromen. En dat het niet uitmaakt wat die droom is, maar dat het dat ze daarvoor kunnen gaan.
Nou, mooi bruggetje voordat we zo meteen dieper naar die stellingen gaan. Dan heb ik nog één vraag. Wat is dan nu jouw droom? Je hebt je droom bereikt, hè? Je bent profvoetballer geworden.
Ja, dat is een hele goede vraag. Wat zou ik nu willen bereiken? Dat ligt nog steeds heel erg dicht bij die droom. Maar dat gaat er meer om dat ik nu eigenlijk zou willen dat zowel jongens of als meiden dat kunnen doen wat ze graag willen doen. En niet worden tegengehouden doordat bepaalde groepen denken dat het niet voor hen is of dat ze dat niet mogen doen.
Een van de stellingen waar we het net over hadden, nou, het begon al heel erg spannend. Hè? Je moest even goed nadenken over de keuze die je maakte. En het triggert mij om door te gaan naar eigenlijk de stelling over Lieke Martens. Hè? Dat zij onlangs verkozen is tot mooiste sportvrouw volgens het mannenblad FHM. En dat betekent dat we er als vrouwenvoetbal nu echt bij horen. En wat zei je op deze stelling?
Nee.
Waarom zeg je daar nee op?
Nee, ja, dan vraag ik me gelijk af waarvoor zou ik ja zeggen. Volgens mij is er al een keer een andere speler heeft ook al in de lijst gestaan. Anouk Hoogendijk, ja. Meen ik. Dus als we daaraan refereren, dan denk ik, het zegt niks. Het is eigenlijk, ik vind vaak als met cosmetica. Ik zag sporters. Weet je, de prestatie van vrouwelijke sporters moet niet afhangen van hoe mooi ze zijn. En dat zie je, jammer genoeg is dat vaak wel het geval, dat prestaties van sporters soms afhangt van hoe mooi ze zijn. En als je gaat googlen en je toetst een naam in van een sporter, dan kun je al aan de afbeeldingen zien hoe ze gezien wordt. En het valt mij altijd op dat mannen vaak in een... Kracht wordt heel erg centraal gesteld. Dus dat zie je ook. Dan worden ze op die manier ook worden ze afgebeeld. En vrouwen worden vaak toch in een bikini of in een sexy foto. En dus dat bepaalt eigenlijk dat een man op dat moment bepaalt hoe populair die vrouw is. En dat is dan alleen maar op erotiek.
Ja, dus eigenlijk als ik je goed begrijp, je zegt, het is een beetje seksistisch. Maar aan de andere kant, er zit ook natuurlijk een andere kant van de medaille. En die wil ik even opzoeken, die spanning. Het kan ook juist goed zijn voor de bekendheid van de sport. En dan neem ik even het voorbeeld van de hockeysport. Hè, in de tijd van Ellen Hoog en misschien van Naomi van As en nog een aantal andere vrouwen. Het helpt natuurlijk ook aan de populariteit. Wat weer zorgt voor kijkcijfers. Wat dan weer zorgt voor geld. Hè, waar natuurlijk veel discussies ook over zijn. Van we moeten groeien, dus we hebben geld nodig. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Hoe zie je dat? Hoe kijk je daarnaar?
Kijk, ik vind natuurlijk de sport staat centraal. En die discussie heb ik ook wel gelezen laatst. Ging over de sportkleding. Waarbij ze zeiden, Ronaldo krijgt ook meer aandacht dan Messi. Hè? Qua
Met zijn sixpack.
Ja, oké. En die discussie ging voornamelijk over de kleding. Van hoe erotisch getinkt of hoe seksistisch moet die kleding zijn. Het gaat mij er veel meer om. De sport moet centraal staan. Dat wij heel lang in die hobbezakken hebben moeten spelen. En in mannenshirts moeten spelen. Waardoor je dus niet de kracht ziet. Je ziet niet de snelheid. Je ziet niet de souplesse. Je ziet niet het atletisch vermogen. Ja, daar gaat het om. En dat afgebeeld moet worden. En dat zichtbaar moet zijn. Dan heb je bij mij een punt. Maar het moet niet zo zijn dat we kleding aan moeten omdat we de man moeten pleasen of de vrouw moeten pleasen. Dat kan ook natuurlijk, maar dan denk ik, ik vind dat zonde. En ik vind dat andere sporters, doe je tekort daarmee.
Ja, want in de hockeysport is er nu bewust voor gekozen om dat dus niet meer te gaan doen. Hè? Niet meer mee te doen met die shoots. Zeg jij dus eigenlijk, als ik je goed begrijp, van eigenlijk zou de voetbalbond ook moeten zeggen, doe maar niet meer mee met die shoots. Want je bent rolmodel op basis van je prestatie en op je voorbeeld. Hè? Lieke als voorbeeld, maar ook Janice en Vivianne en Danielle zijn natuurlijk heel zichtbaar.
Ja, inderdaad. Ik denk dat je daar dat je voor jezelf de vraag moet stellen als sporter of als sportster. Moet je dat willen? Moet ik daaraan mee willen doen aan deze show? Of, het is misschien wel heel erg lucratief, maar je zet je lichaam op een andere manier in. En ik weet dat je als sporter kom je soms wel in de verleiding van de vragen die je krijgt en wat er dan net financieel soms tegenover staat of qua aandacht wat er tegenover staat. Alleen ik denk dat je bent ook een voorbeeld. En ik denk dan, ja, zou je dat dan willen dat je dit doet? En voor welke reden dan ook? Of wil je gewoon gezien worden als die hele goede sporter die dat niet deed?
Ja, want hoe was dat in jouw tijd? Want Anouk heeft natuurlijk in jouw tijd gespeeld. Die deed dat eigenlijk ook toch een beetje. Van, dat was ook een beetje.
Ja, dat was echt de twee uitersten.
Ja, het boegbeeld. En daar keek iedereen naar. Ging dat in jouw tijd dan? Of in jullie tijd?
Nou ja, weet je, het gaat om... hetzelfde. Ja, ik maak mijn keuzes puur vanuit de sport. Andere sporters... zonder namen te noemen gelijk, ja, die kiezen ook voor andere activiteiten. Maar ik ben altijd wel bewust geweest van, ik ben uiteindelijk ook een voorbeeld. En zou ik willen dat mijn dochter dit in de Playboy moet staan om haar geld te verdienen om te kunnen sporten? En dan denk ik nee, ik zou dat niet. Ik zou dat niet willen. En ik nee, liever niet.
Nee, dus dat geef je dochters ook mee. Ik had deze vraag ook... Van, als jouw dochters dat nou zouden zijn... geef je dan ook mee van... het gaat om de prestatie, niet om je fysiek of om je lichaam.
Ja, het gaat uiteindelijk om de prestatie. En het gaat er dan niet... als jij dus je lichaam moet gaan inzetten om aan centen te komen... Ja, dan moet je je vragen of dat de wereld is waarin jij wilt leven. Ik zeg van niet. Ik zie dat toch anders.
En jij noemt de voetballers van Ajax, noem je ook in interviews wel de heldinnen, hè, voor de Nederlandse meisjes. Hoe uitziet dat in de praktijk? Hoe gaan die meiden daar nu mee om? Want Ajax heeft natuurlijk veel successen gekend. Nou, nu hebben we wat moeizamer seizoen gehad. Hoe gaan die meiden dan om met hun, nou ja, laten we het even heldenstatus noemen? En hoe manage jij dat dan vanuit jouw rol?
Nou, om aan te geven, één, dat ze, want daar zijn sommigen nog niet eens bewust van, hè, dat zijn ook nog hele jonge meiden, maar dat ze dus helden zijn. Dit jaar was natuurlijk een bijzonder jaar dat je ook je fans helemaal niet ziet. Dus dat is dan al anders. Maar die fans die staan wel centraal. Dus als wij de wedstrijden spelen en de aandacht die je aan hen geeft... die moet er altijd zijn. En weet je ook, dat geef ik ook mee. Van ja, die meiden zijn onafhankelijke, stoere vrouwen... heldinnen dus. En die wees je ervan bewust dat er gewoon meisjes van 5, 6, 7, 8 jaar zijn die in aanraking komen met Ajax of in aanraking komen met voetballen. En dat jij hun held bent. En dat jij hun voorbeeld bent. En ja, daar moet je dan ook naar handelen.
Ja.
En als je daarna gaat handelen, dan word je op die manier word je ook gezien.
En dan nog heel veel kort inzoomen op mijn stelling. Hè, dat mannen worden in vrouwenvoetbal wel serieus genomen en vrouwen in mannenvoetbal nog niet. Hè, of we nou voor de vrouwelijke scheidsrechters hebben of commentatoren of analisten.
Nou, ik denk dat het overgrote merendeel... Ik denk, als je het nu over Leone hebt en Mandy van den Berg die straks gaan analyseren... Ik denk dat het voor een heel grote groep al normaal is. Dus die kijken er niet van op. Die maken er ook geen probleem van. Er is nog steeds een klein groepje wat daar tegen ageert. En die hoor je ook en die zie je ook natuurlijk. Want die laten zich wel horen op Twitter. En er zijn nog steeds mensen die niet altijd het proces doorhebben. Nou moet je ook wel vervaken. Ik heb hetzelfde als ik... trainers moet aanstellen of ik moet keuzes maken qua personeel. Dat soms heel... Het is best lastig, want ik heb het gevoel dat ik soms nog echt aan het vissen ben in een vissenkom. Ja, als je het hebt over kader. Maar je wil uiteindelijk dat het een vijver gaat worden en uiteindelijk dat het een zee wordt. En uiteindelijk een oceaan. En dat je meer mensen hebt waar je uit kunt kiezen. Ja, en nu is het nog een kleine groep, maar je moet je daar wel bewust van zijn dat je juist die mensen die dus die ambitie hebben, en dat soms ook gewoon uitspreken of soms niet uitspreken, maar dat je weet dat ze dat ze potentie hebben, dat je die steunt en soms ook een zetje geeft en dat je die erbij betrekt. En dat is voor mij steeds de uitdaging, dat ik steeds aan het zoeken ben van wie kan ik een kans geven, wie kan ik behouden. Ja, daar ben ik, dat is voor mij is dat wel de uitdaging waar ik ook heel veel plezier uit haal.
Nou, mooi bruggetje op het woord van kans naar de volgende stelling. Want we begonnen eigenlijk de aflevering met ook ik had in 2017 Europees kampioen moeten zijn. En daarop zei je redelijk stellig Ja. Ja, dat had natuurlijk allemaal te maken, met het feit dat jij als eerste Nederlandse voetbalvrouw ook zwanger werd tijdens jouw carrière. En bij Ajax kun je weer terug op het hoogste niveau. Je was volgens mij een van de beste spelers in de competitie. En toch werd je niet geselecteerd, want je hebt niet meer de kans gekregen.
Nee.
Ja, jij zei ja op. Dus je zegt, ik had in 2017 Europees kampioen. Nou, vertel maar even jouw kant van het verhaal.
Dat zijn heel lang verhalen. Dat voelt nog steeds als een litteken. En dat zal het altijd wel blijven. Maar ja, ik ben bewust, moeder geworden. Of in eerste instantie ga je natuurlijk proberen om dat te worden. Ja, uiteindelijk ook in mijn carrière een kind gekregen. En dan vervolgens wil je terugkomen. En dan merk je dat je in een cultuur zit waar het echt niet vanzelfsprekend is. Eén, dat mensen dat verwachten. En twee, dat ze je helpen. En dat ze heel erg vanaf de zijlijn staan te kijken van hoe je dat voor elkaar krijgt. En weinig medewerking. En dat denk ik van uiteindelijk als ik... en dan ga ik niet eens in wat er nou precies hoor. Maar als meerdere betrokken personen daarop terugkijken, denken ze, dat hadden we misschien wel anders kunnen doen.
Ja, we hadden ook gewoon nannies kunnen inhuren. Net als het Amerikaanse team, toch? Waarvan de helft al moeders is met dochters. En waar het allemaal gefaciliteerd wordt.
Precies. En dat is wel iets waar ik ook... Hè, we hebben nu Stephanie van der Gracht, die moeder is bij Ajax. En Sarida Spitsen. Desiree van Lunteren, die zwanger is geworden dan... die nu aan het revalideren is of op de weg terug. Ja, die probeer ik daar wel zo goed mogelijk in te ondersteunen. En altijd wel waakzaam te zijn voor hun probleempjes waar ze tegenaan lopen.
En wat zou jij dan vanuit jouw ervaring vrouwen in de topsport of in de voetballerij mee willen geven als advies van wat jij ervan geleerd hebt?
Dat over het algemeen de speelsters er sterker van terugkomen. En dat het dus niet eens aan de speler ligt, maar meer aan de omgeving. Wat je voor zo'n speler over hebt. En het is natuurlijk niet voor iedere speler hetzelfde. Hè. Is iemand in die selectie, heeft diegene heel veel speelminuten, zit ze aan de top? Of had ze in de fase dat ze zwanger wordt, zat ze zeg maar al bij de tribuneklanten? Dat is natuurlijk, daar zit heel veel tussen. Maar in eerste instantie moet je net zo ervan uitgaan, net zoals bij een kruisbandblessure, dat iemand weer terug gaat komen op zijn niveau. En uiteindelijk ga je dan pas beslissen van of iemand dat heeft gehaald. Maar dan kijk je wel naar het proces wat iemand heeft afgelegd.
Ja, er is nog veel winst te behalen. Ik bedoel, kijk, in andere sporten zien we natuurlijk voorbeelden. Serena Williams die terugkomt en nog vele andere voorbeelden. Maar als ik je goed begrijp, er is nog heel veel winst te behalen, zeker in de Nederlandse voetballerij.
Ik denk ik was in 2017 was ik de eerste speelster die bewust die keuze heeft genomen. En ik denk dat voor heel veel mensen een hele leerzame periode is geweest. Het was een hele harde periode, maar ik ben nu nog steeds, het is mij overkomen. En uiteindelijk heb ik weer andere dingen gedaan, hè, want toen ging ik analyseren, onder andere voor het Nederlandse elftal. Dus ik zeg altijd, de ene deur gaat dan wel weer dicht en dan gaat de andere gelijk wel weer open. Als je die kansen maar blijft zien. Voor mij, het is ontzettend leerzaam geweest. En ik heb eigenlijk in mijn hele carrière heb ik weinig tegenslagen gehad van grote blessures. En vandaag de dag, dit was al echt een hele grote tegenslag. Heb ik een hele moeilijke tijd gehad. Uiteindelijk knok je jezelf eruit. Maar wat ik daar heb meegekregen aan levenservaring, dat kan ik nu wel gebruiken bij speelsters die op veel jongere leeftijd met een tegenslag komen. Dus dat haal ik dat voorbeeld haal ik vaak haal ik terug. Of momenten uit dat proces.
Inspirerend en kwetsbaar dat je dat doet. Het is wel mooi dat je dat dus mee kunt geven uit je eigen ervaring. En ook mooi voor speelsters om dat denk ik ook te horen dan. Dat voel je ook heel erg verbonden.
Ja, maar het is vaak dat wat spelers... je bent altijd als speler ben je afhankelijk. En ik was toen de tijd afhankelijk van de bondscoaches. Hè, van het Nederlands elftal en van de KNVB. Die dan het beleid voor mij bepaalden. Maar ik had op een gegeven moment had ik één ding wel zelf in de hand. En dat was mijn eigen handelen. En dat is het enige wat je eigenlijk als sporter continu moet doen. Alleen dat als het lekker gaat, dan heb je dat helemaal niet in de gaten. Maar als het tegen zit, dan hebben heel veel sporters, teamsporters, die gaan de schuld buiten hunzelf verleggen. Dus dan ligt het aan de trainer, of het ligt aan de fysio, of het ligt aan de club, of de club wil niet meewerken. En uiteindelijk moet je toch dealen met de situatie die er op dat moment is. En Het enige wat jij kunt doen is dan beseffen, oké, waarvoor ben ik hier? Nou ja, omdat je het zelf wilt, want anders moet je weglopen. Dus ik wilde voetballen. En moet ik me dan afhankelijk stellen van de trainer of van de... Nee, want ja, die bepaalt uiteindelijk wel of ik wel of niet speel. Maar ja, ik heb daar geen invloed op. Het enige wat ik kan doen is plezier hebben op de training. En ja, proberen alles zo goed mogelijk te doen en 100% inzet. En uiteindelijk, als je daar die focus op hebt, dan ja, krijg je weer een goed gevoel. Dan kom je eruit, krijg je kans, voel je zeker en dan ga je als een tierenlier.
En dan openen weer nieuwe deuren. Nou, ik wil nog heel even kort dan naar de laatste stelling, want ik vind het toch een interessante. Hè? Ooit word ik bondscoach van Oranje.
Ja, omdat ik het heel... Ik vind het lastig om soms zaken echt uit te sluiten. Dus stel dat ik over 20 jaar wel die bondscoach ben. En dit fragment wordt teruggehaald, dan staat er een keiharde nee. Maar ik denk dat de nee vele malen groter is dan de ja.
En waarom?
Nou, ik vind het ontzettend leuk waar ik nu mee bezig ben. Kansen geven aan jonge meiden om hun droom na te jagen. En als ik dan naar die 10-jarige of 12-jarige meiden bij Ajax kijk, die wekelijks naar ons toe komen, dan kan ik daar ontzettend van genieten en begint dat ook te kriebelen. En als ik naar de wedstrijd van de vrouwen kijk, dan denk ik soms ook wel zo, ik heb wel invloed op het spel, maar niet... Ik kan
je handen
niet
gaan wel jeuken, dat je dan toch denkt...
Oh. Ja, maar aan de andere kant, ik ben nog zo druk met alle... Eigenlijk zorgen dat die met het faciliteren van, dus het verhaal vertellen van wat er nodig is, zorgen dat we ook echt de middelen krijgen. Dat je ook topsport kunt beoefenen. Dat er een goede trainer staat. Of dat er meerdere goede trainers staat. En dat er niet alleen een trainer staat, maar ook een performance trainer en een fysio. En dat je echt onderdeel bent van de club. Ja, daar gaat nu nog al mijn tijd en energie in zitten. En daarbij zeg ik ook wel van... Okay, als je het hebt over voetbal en je wordt echt... gewaardeerd, dan hebben we het niet continu over alleen maar het vrouw of niet over voetbal en vrouwenvoetbal, maar dan hebben we over ten eerste over het mannenvoetbal en het vrouwenvoetbal. En dan heb je toch meer dat je gezien wordt als voetbal. En dat is nu soms nog een discussie met de KNVB, daar kan ik me ook daar blijf ik me aan irriteren dat vrouwenvoetbal nog steeds onder dat statutair, nog steeds onder dat amateurvoetbal valt. Maar met dat soort randzaken, er gaat nu nog zoveel tijd en energie zitten om dat proces te veranderen, dat ik nooit mijn volle aandacht kan hebben op het coachschap. En daarvoor zeg ik van, nou, laat me nog maar meer aan de bestuurderstafel, aan de beleidskant zitten. En zorgen dat ik misschien wel een klein beetje in de schaduw, maar tot nu toe krijg ik wel veel gedaan.
Nou ja, en als we dan even die sprong in de tijd maken, nou, over 20 jaar, je zei het zelf al, hoe hoop jij dat jij zelf herinnerd wordt over 20 jaar? Ik zit hier over 20 jaar met jouw dochter, zit ik hier aan tafel. Wat zegt zij dan over jou? Of hoe hoop jij dat je herinnerd wordt?
Nou, als een goed mens. Dat.
Nou, dat is kort en bondig. Ja, kort en bondig. Ja. Nou, voordat we naar het einde van alweer deze aflevering gaan, heb ik hier een tegeltje voor je klaar liggen. We vragen aan al onze gasten namelijk om hun lijfspreuk, om hun motto op te schrijven. En dat wordt dan vereeuwigd in de Helder Wall of Fame. Wat is de boodschap die jij toekomstige generaties zou willen meegeven? Nou, het moet op een tegeltje passen. Dus wat zou je op dat tegeltje willen zetten?
Nou, op dat tegeltje, dat is niet zo heel moeilijk voor mij, maar dat is een wijsheid. En die heb ik van mijn oma meegekregen. En dat is die zei altijd tegen mij, speel het spel, kind.
En, mooi.
Ja, en het leven is gewoon één groot spel. En een spel is leuk, hè. Dus dat gaat iedereen, sommigen, tenminste bij mij, gaat er gelijk gaat om winst en verlies. Maar nee, spel is leuk, dus... Of je nou een kaartspelletje aan het spelen bent, of potje voetbal, of tennis, of spel is leuk in eerste instantie. En uiteindelijk gaat het erom dat je, nou ja, dat spel speelt op een leuke manier. En dat je dan ook soms je winst haalt.
Speel het spel, kind.
De levens op het tegeltje wordt speel het spel.
Daphne Koster, bedankt voor je komst aan de studio. Deze aflevering van Helder de Podcast is terug te vinden op de website van Helder en op alle social media kanalen. Laat een review achter en laat ons gerust weten wat je van deze aflevering vond. Tot de volgende keer!